Welkom bij de podcast AI en Onderwijs.
Toen iedereen nog vroeg, wat is ChatGPT, waren wij er al bij.
En nu AI geen hype meer is, maar het onderwijs echt verandert,
onderzoeken en beschouwen wij de impact van AI op het beroepsonderwijs.
Met jullie host, Lisa Peters van Avans Hogeschool.
Thijs Wesselink van het Koning Willem I College.
En Peter Lonen van Metus Onderwijsadvies.
We weten dat er veel toepassingen zijn van AI in het onderwijs. Maar hoe pak je dat concreet aan op schoolniveau? Het is belangrijk om de beroepsopleidingen tegen het licht te houden in een snel veranderende wereld. Daarnaast moeten we nu goed kijken hoe we het leerproces vormgeven en weten we dat er kansen zijn als we het onderwijs aan het ontwerpen zijn om daarvoor AI in te zetten. Om het ontwikkelproces geoptimaliseerd te laten verlopen met AI zijn een aantal denkstappen nodig. Daarom zijn we vandaag op bezoek bij het Koning Willem I College. Hier zijn in het afgelopen jaar flinke stappen gezet met AI in het onderwijs. Een van de manieren waarop AI wordt ingezet is om de beweging naar een modulair en flexibel onderwijs te ondersteunen. En dat gebeurt niet zomaar, maar met een doordacht plan.
We praten daarover met twee gasten. Jos Oosterveen is programmadirecteur flexibilisering en modularisering binnen het Koning Willem I College. Je leidt het programma rond modulariseren en flexibiliseren. Welkom.
Dankjewel.
En onze tweede gast, Juri Barda, onderwijskundig projectleider en innovator binnen het Koning Willem I College.
Hij ondersteunt het programma met betrekking tot onderwijskundige en professionaliseringsvraagstukken en is daarna actief binnen de AI Taskforce van het Koning Willem I College. Welkom Juri, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Nou, samen met Jos en Juri gaan we kijken van oké, hoe kun je nou AI eigenlijk ook inzetten, een beetje in samenhang met het verandervraagstuk waar jullie ook voor staan. Dus hoe kan je nou AI helpen om je curriculum te vernieuwen? En anderzijds zijn we ook benieuwd van, nou, hoe hebben jullie dat nou concreet aangepakt? Want het is mooi hand in hand samen gelopen.
Het wordt een gesprek over kaders, kansen en concrete praktijkvoorbeelden. Over onderwijskundige keuzes en hoe AI dat proces kan versterken. Zonder dat docenten eigenaarschap verliezen bij het ontwikkelen van nieuw onderwijs. Want misschien is dat wel de kernvraag. Hoe benut je AI als steun in de rug bij vernieuwing, terwijl je zelf aan het stuur blijft?
Ja, en misschien nog even een kleine kanttekening. Want Thijs, jij leest het voor, maar tegelijkertijd ben je ook onderdeel van dit programma. Wij zijn hier in september begonnen, dus ik heb hier ook nog een klein beetje meegekregen hoe we van start zijn gegaan. En jij bent ook onderdeel van de AI Taskforce.
De podcast die heeft een metamorfose ondergaan, want die is van Metus gegaan naar Avans, Koning, Willem I College en Metus. Maar ja, Lisa en ik hebben dus ook allebei een andere baan, want Lisa, jij werkt bij Avans en ik werk dus hier bij het Koning Willem I College, waar ik inderdaad onderdeel uitmaak van de AI Taskforce en mee mag denken en mee mag doen. Dus ik ben vandaag host van de podcast, maar ik zit er een beetje in met een dubbele pet.
Mooi. Jos, kan je iets vertellen? Want jij bent programmamanager van het traject. Wat houdt het programma in?
Het programma flexibiliseren en modulariseren heeft wel echt als doel om het onderwijs ook te verbeteren uiteindelijk. En ik denk dat we daarin met onderwijsvernieuwing vaak een belangrijke stap overslaan. Hè? Dus dat onderwijsvernieuwing centraal komt te staan. Maar wij zeggen dat onderwijs moet ook echt wel beter worden binnen het college. En wat bedoel ik dan met beter? Nou, we willen modulariseren omdat we het belangrijk vinden dat ons onderwijs dichter bij de praktijk komt te staan, waarin die studenten zo meteen acteren. Maar we willen ook een bredere doelgroep aanspreken van studenten. Een van de missies van het Koning Willem I College is talent behouden voor de regio van 16 tot 67 jaar. En we geloven echt dat we met die modules studenten die al aan het werk zijn veel beter kunnen bedienen. Nou, zo'n module, wat is daarvan de essentie? Dat is dat gewoon een afgerichte beroeps of een afgeronde beroepstaak is. Dus iets dat herkenbaar is voor het werkveld, voor studenten, waarbij het heel duidelijk is wat je op het eind van zo'n module kunt doen. Nou, dat is de eerste stap die we zetten. We gaan het modulariseren om te flexibiliseren. En op het moment dat je gaat kijken naar flexibiliseren, dan leeft er ook vaak een dogma dat alles maar moet gaan over flexibele leerroutes voor studenten. Maar dat is niet waar wij op inzetten. Wij vinden het gewoon heel belangrijk dat we flexibeler kunnen inspelen op maatwerkvraagstukken, ja, van die studenten. Zaken die spelen in de context van het leven, in het werk. ja, dat vervlecht steeds meer. Leven, werken, studeren, het gaat allemaal door elkaar. En daar willen wij beter op in kunnen spelen. En zeker onze doelgroep. Studenten hebben vaak toch ook wat bagage vanuit de thuissituatie. En het is zo ontzettend zonde als die studenten daardoor moeten uitvallen. En daar willen we beter mee om kunnen gaan. Maar ik denk ook als je gaat kijken, dat is mijn laatste zin, die gaat over hoe we kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving. Ja, we zien dat die modules, die sluiten aan bij de beroepstaken. En doordat die modules afgeronde taken zijn, kun je ook veel beter inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij, waardoor je die modules erin
zoals
en eruit
AI
kunt vliegen. Ja, juist. Ja.
Ja.
Ja. Ja. En wat bracht nou, Juri, dat jij dacht, nou, laten we hier ook AI is aankoppelen aan dit programma?
Ja, het is eigenlijk tweeledig. Ik heb in mijn vorige baan als lerarenopleider bij de Hogeschool Utrecht eigenlijk vrij snel dat ChatGPT destijds gelanceerd werd, er zelf heel veel mee gedaan en daar de voordelen van ondervonden hoe dat kan bijdragen aan het ontwikkelen van je onderwijs. Zowel rondom het grofontwerp als rondom het fijnontwerp. En in mijn rol die ik heb, als ondersteuner bij het programma Modularisering, Flexibilisering of Flexibilisering, Modularisering. Was dat eigenlijk ook de gesprekken die ik had met Jos daarover, dat we eigenlijk steeds tot de conclusie kwamen. Het kan ons helpen om dat wat sneller te kunnen doen. Om het soms ook het gesprek erover wat concreter te maken. Dus een stuk op tafel te krijgen over die afgeronde beroepstaak. Want dat vraagt ook al een andere manier van denken en kijken naar je onderwijs. En dan helpt het soms als je een soort halffabrikaat op tafel kan krijgen.
Ja.
En dat was eigenlijk vrij snel waar we het over eens waren. Ja, dat generatieve AI dat halffabrikaat kon produceren om ook wat concreter met elkaar te worden over hoe kan het onderwijs eruit zien. Dus een beetje vanuit de eigen ervaring en vanuit de ontwerpuitdagingen die daar vervolgens lagen, dachten we, ja, laten we kijken hoe we generatieve AI een plek kunnen geven in dat proces.
Oké. En Jos, wat is jouw ervaring met AI? Dus hoe ben jij in aanraking gekomen? Ik hoorde net al een stukje over hoe Juri, wat zijn weg daarin is geweest.
Nou, ik denk wel dat ik een van de gebruikers van ChatGPT ben, maar wel op het moment dat mij het uitkwam. Hè. Dus het super actief inzetten om mij te ondersteunen. Nou, daarvan heb ik wel pas later de meerwaarde gezien. Ook toen ik door Juri en ook door Thijs, toen jij erbij kwam van het Metis toen nog, op de mogelijkheden gewezen werd. Maar in het begin was ik echt wel gewoon zo'n simpele ChatGPT-gebruiker die op verjaardagen aan het opzoeken was. Oh, daar kunnen we sneller antwoord op geven. Ja,
ja, ja, ja, dus een geleidelijke.
Ja, misschien om een beetje een lijn erin te brengen, want het programma Modulariseren, Flexibiliseren is natuurlijk breder dan AI. Ik denk dat het goed is als we even kijken waar zit precies die toegevoegde waarde en hoe is dat plan tot stand gekomen? Juri, wat doe je precies met AI binnen modulariseren en flexibiliseren?
Ja, dat je aanloop naar de vraag is misschien brengt allemaal andere gedachteprocessen bij mij op gang dan specifiek de vraag. Wat we er nu concreet mee doen, is wij geven curriculum ontwerptrainingen met AI, waarin ook echt de competenties die horen bij het ontwikkelen van een curriculum, die staan eigenlijk voorop. Dus dat zetten we ook centraal. Gewoon het proces van het ontwerpen van een modulair en flexibel curriculum, hoe dat ook ging toen wij nog geen generatieve AI hadden. En daar hebben we eigenlijk vier stappen in geïdentificeerd. En waarbij we dus zeggen, dat vraagt een analyse van het huidige curriculum, het uitgangspunten voor het nieuwe curriculum, een grof ontwerp en een fijn ontwerp. En daar hebben we een hele set aan prompts voor geschreven om dat proces te ondersteunen. En daar hebben we ook in de curriculum ontwerptrainingen aandacht aan besteed. Waarbij het in de basis, eigenlijk dat waren 2 keer 2 uur durende workshops, daar zijn we mee begonnen.
Hij was ook wel tof hè, hoe we dat hebben gedaan. Want eigenlijk kort voor de zomervakantie ontstond het idee om AI in te zetten in dat proces van ontwikkelen. En toen hebben we ook gezegd, nou laten we daar niet een heel groot plan van maken. Laten we het niet complex en moeilijk maken. Laten we gewoon snel na de zomervakantie starten. 2 sessies van 2 uur. En ik denk dat dat ook super goed was. Want de grootste verandering waar wij mee te maken hebben is dat onze docenten veel meer integraal het onderwijs moeten gaan ontwerpen in plaats van vanuit de leerlijnen die ze nu altijd of vaak ontwikkelen. Dus we hebben gezegd, laten we ook die AI snel inzetten om dat denkproces anders aan te zwengelen met die docenten. En dat was wel tof, dat het zo snel ging ook.
Ja. Zeker. En de ruimte en het vertrouwen wat we daarvoor kregen was ook heel fijn. En waar in het begin hebben we best wel, dat was dan nog de zoektocht. Wat gaan we doen? Gaan we meteen richting die toepassing ervan? Of zeggen we, nee, we moeten eerst een soort basis aanbrengen van wat generatieve AI is, wat het niet is, hoe het niet werkt en wat de kansen en de risico's zijn. En uiteindelijk hebben we die keuze gemaakt om daarmee te beginnen. Een beetje vanuit het gedachtegoed, laten we een gelijk speelveld creëren.
Dat is rondom, een bekende term voor ons, Lisa.
Ja, rondom die systemen. En vanuit daar hebben we eigenlijk de stap gezet naar daadwerkelijk dat curriculum gaan ontwerpen, waarbij het niet een one-size-fits-all werd, maar dat we echt afstemden op de teams die we voor onze neus hadden, van waar in die vier stappen die ik net noemde staan jullie? En hoe gaat AI je daarbij helpen? En dat hebben we ook echt hands-on met die designteams vervolgens gedaan. Dus we hebben ook niet gezegd, zo werkt het en we laten het nu aan jullie verbeeldingskracht over om daar dan mee te gaan experimenteren. Maar ook dat proces hebben we ondersteund. Yep. En daar zijn we nog steeds druk mee. Want wat Jos schetst is, we zijn er in september mee begonnen. We hebben vrij snel, echt in een paar maanden tijd, alle designteams van alle onderwijsafdelingen daarin mogen trainen. Maar het heeft ook gezorgd voordat het alleen maar vervolgvragen opleverde, om daar steeds meer en meer mee te willen doen.
Oké, en aan wat voor vervolgvragen moet ik dan denken?
Ja, dus waar we die designteams vooral in positie hebben gekregen om na te denken over die analyse van het curriculum, de uitgangspunten en rustig aan stappen zetten naar het golfontwerp, zie je nu dat dat langzaam ook alle onderwijsteams in aan het stromen is, waarin zij het fijnere onderwijsontwerp gaan ontwikkelen met behulp van AI. En waarbij we in de prompts, dat zijn, ja, ik zou bijna willen zeggen, het zijn onderwijskundige prompts, waarin allerlei onderwijskundige kwaliteitskaders zitten rondom constructive alignment, ja, rondom formatief handelen, rondom et cetera, et cetera. Ja. En ja, daar zijn we nu de volgende stap in aan het zetten.
En als we nou eens kijken naar AI en curriculumontwikkeling, dan zou je kunnen zeggen, oké, je hebt enerzijds misschien een soort van efficiëntieslag die je kunt maken, anderzijds ook een kwaliteitsslag. Als je die twee begrippen eens zou moeten uitdiepen, dus wat zie je gebeuren als het gaat over efficiëntie? Wat zijn daar de kansen en de mitsen en maren? En wat zie je als het gaat over kwaliteit? Jos?
Ik denk als je het hebt over efficiëntie, dan helpt AI ons om ons denken wat meer te ordenen. Ik denk dat we heel vaak wel heel goed weten wat er onderdeel moet zijn van de opbouw van een goed curriculum. Maar om je denken te ordenen, daar helpt AI geweldig bij. En het geeft ook een eerste aanzet tot wat daar dan ongeveer moet staan. En zeker als je dat doet met behulp van de juiste prompts.
Die term eerste aanzet is eigenlijk wel interessant. Want heel veel docenten die hebben natuurlijk al heel veel onderwijs hebben zij staan.
Ja.
En het is niet zo dat al dat onderwijs niet meer relevant is.
Nee, integendeel.
Nee, het is juist in de transitie waar eigenlijk de onrust en een beetje de chaos ontstaat. Je moet van je oude onderwijs naar je nieuwe onderwijs. En daar zit onrust. En daar kan AI helpen om dat te structureren.
Ja, ik denk dat je goed zegt. Want er leeft ooit wel de gedachte, we moeten dan alles weggooien. Maar er is vaak best wel heel veel goed onderwijs ontwikkeld. Maar dat onderwijs is ontwikkeld aan de hand van een leerlijn. Dus we gaan het vak economie doen. En dat is niet zo contextrijk. Dus AI kan helpen om die context te schetsen waarbinnen je die losse eenheden van kennis beter kunt clusteren. Een ander concreet voorbeeld, want daar vroeg je me ook Thijs aan de voorkant van deze podcast. Bijvoorbeeld bij mobiliteit en logistiek, daar zien we dat ze werken met een leverancier van onderwijs. Maar dat is niet opgebouwd uit modules die dicht bij die beroepscontext staan. Het zijn echt kennisrijke modules. En wat we gezegd hebben is, laten we wel die leereenheden halen uit het systeem, in dit geval elektuden. Maar laten we kijken hoe we daar bovenop de context kunnen organiseren. Ja, daar kan AI geweldig goed bij helpen om dat stukje te ordenen en een eerste slag daarin te maken.
Ja, want je hebt eigenlijk een kant-en-klaar datapakket.
Ja.
En als AI ergens goed in is, dan is het data herstructureren.
Ja, ja, dus ik hoor jullie heel erg die backward design gedachten. En ook de alignment, hè? Dus hoe zorg je er nou ook voor dat dingen in samenhang? Nou, daar kan AI heel mooi bij ondersteunen, is de opzet maken. Is het zo dat het AI, zet AI in en daarmee heb je direct ook een kwaliteitsslag te maken in een curriculumontwikkeling? Of vraagt dit ook nog iets? Ik hoor jou iets zeggen over de kwaliteit van de prompt. Wat maakt het ook dat je een kwaliteitsslag kan maken?
Ja, dus ik denk dat wat in ieder geval helpend is, is denk ik aan de voorkant ook heel goed weten, zeg maar, je moet in die expertpositie kunnen kruipen. En niet zozeer op expertpositie op de opleiding, maar veel meer ook in dat ontwerpproces. Want wat vragen deze stappen nu van ons? En als je die stappen met elkaar helder hebt, dan kan AI daar ook echt wel weer een kwaliteitsimpuls aan geven. Dus als ik een voorbeeld mag geven rondom de modules, is dat we ook niet zeggen, nou, vraag generatieve AI is om één module te bedenken of één voorbeeld te bedenken van hoe je dit anders zou kunnen doen. Maar bedenk er eens 10. En dan komen er ineens 10 uitgewerkte modules die helemaal passen binnen de ontwerpkaders die wij binnen het Koning Willem I College hebben. En vervolgens ontstaat er een heel rijk gesprek over wat vinden wij dan goed aan die module en aan die module en die module. Om daar vervolgens nog eens 3 varianten op te mogen vragen. Waarbij je dus vrij snel tot een soort iteratie komt van die module. En ja, dat zorgt dus ook voor kwaliteit. En in jouw introductie had je het ook over eigenaarschap. Ja, ik denk dat dat ook een voorbeeld is waarin die designteams en die onderwijsteams eigenaarschap houden over wat zij ontwikkelen met AI. En ook dat is denk ik een belangrijk kwaliteitscriterium.
Ja, mooi.
Ik denk als je het hebt over kwaliteit, je moet AI denk ik niet zien als iets los wat het nieuwe buskruid is, bij wijze van. Hè? Dus het gaat erover dat je AI inzet in combinatie met andere elementen. Wij kiezen bewust voor het ontwikkelen van onderwijs in designteams. Die designteams die worden ondersteund door onderwijskundige expertise. Daarnaast vinden er allemaal microlearnings plaats waarin waarmee de docenten zich kunnen ontwikkelen. En begeleiden we dat proces aan de hand van een projectleider. Dus het is niet één interventie, maar het is de samenhang van alle interventies die ertoe leiden dat AI in de context heel waardevol is. Maar zouden we alleen AI inzetten, dan doe je het onvoldoende.
Even duidend, die microlearnings die zijn voor de docent om eigenlijk in die expertpositie te komen.
Ja, ja.
Om het geïntegreerd te kunnen gebruiken.
Waar moet ik dan aan denken?
Ja, dus wat we hebben gedaan is in dit geval dus inmiddels ook een hele leerlijn rondom generatieve AI binnen ons college.
Ja.
Die hebben we ingericht. En wat we bedoelen met die microlearnings is dat kleine, korte eenheden zijn die relatief flexibel in gewoon de waan van de dag in te zetten zijn voor onze collega's. En die microlearnings die gaan over basisworkshops. Wat is generatieve AI? Maar inmiddels gaat dat ook over hoe ontwerpen we nou een beroepsmodule passend binnen de opleiding waar AI een rol in heeft. Hoe doe je dat nou? Maar ja, ook een microlearning. Hoe leren we onze studenten studeren met behulp van AI?
Precies, dus hij gaat nog verder dan enkel AI inzetten voor het ontwerpproces, maar ook hoe beïnvloedt het leerproces?
Ja, dat zijn de volgende stappen.
Ja.
En
ja,
de hele tijd gericht vanuit het kader wat Jos net inbracht, eerst nadenken over wat is eigenlijk het proces wat centraal staat en hoe kan AI daar een hulpmiddel bij zijn.
Ja.
En niet een doel op zich.
Ja. En kunnen jullie wat voorbeelden aanhalen waarvan je zegt, nou, dit zijn de reacties die wij terug hebben gehoord op deze aanvliegroute? Wat vinden teams hiervan? Wat vinden ze leuk? Wat vinden ze misschien, wat stellen ze ter discussie? Of is er weinig weerstand op deze aanpak?
Nou, ik denk dat voor de beste voorbeelden moet ik zijn bij diegenen die de workshops ook daadwerkelijk faciliteren. Dus destijds met vandaag de 2 petten op.
Ja, ja.
En Jury als facilitator ook binnen het college.
Ha,
dus
los.
Ik denk dat jullie dat het beste kunnen vertellen.
Ja, eigenlijk louter positief. Het is altijd lastig met het gevaar dat onze collega's hier ook naar luisteren en denken, nou, ik herken mezelf daar helemaal niet in. Maar ik durf wel te zeggen, misschien is het mooiste voorbeeld wel de vervolgvragen die wij krijgen. Dus het is niet gebleven bij die 2 keer 2 uur durende workshops. Nee. Het is zo ontstaan dat de managementteams van de afdeling ons hebben uitgenodigd om hen mee te nemen in de ontwikkelingen rondom AI en de impact ervan op het onderwijs. Dat we nu bij heel veel onderwijsteams deze workshops ook mogen geven en dat ze ons blijven terugvragen. En elke keer weer om een nieuwe stap te zetten.
Ja, ik denk dat
dat is misschien wel het mooiste compliment daarin wat we kunnen krijgen. En misschien wel tekenend voor de reacties. Ja, iedereen is heel positief. Is in het begin ook heel erg verwonderd over wat het kan. Geven soms ook wel aan van, oh jeetje, ik zie jou echt een gesprek voeren met het taalmodel. En ik zie ook wat dat oplevert. En dat leert mij ook hoe ik er zelf effectiever mee kan werken.
Ja, dat is wel het sterke aan dit verhaal. Hè. Je leert echt door te doen. En nou ja, ik heb ook het begin even mogen meemaken. Je ziet mensen ook letterlijk aangaan van, oh ja, maar als dit kan, hé, maar dan kan ik ook mijn werkveldsessie voorbereiden met AI, weet je wel. Dus het is een soort van, en ook wel het besef van, oh ja, maar als dit kan, welke impact heeft het op onze toetsing, op onze opleiding überhaupt, waartoe wij opleiden?
Ja, maar dat is denk ik ook wel het toffe van het Koning Willem 1 College. En natuurlijk is het een beetje wij van WC eens wat ik nu ga vertellen, maar wat ik veel zie is dat er heel lang gepraat wordt over we moeten AI integreren in het proces van onderwijsontwerp en dan wordt dat doorgekoud. En aan de achterkant gaan die docententeams allemaal al volle bak aan de slag. En dan krijg je het eigenlijk nooit meer een beetje op een niveau waarvan je denkt, nou zo kunnen we met elkaar echt een gezamenlijke kant op bewegen. We zijn hier zo snel kunnen starten eigenlijk van idee tot uitvoering, dat zat 2 maanden tussen. En alle afdelingen hebben een eigen projectleider met onderwijskundigen, met designteam. Die zijn allemaal in 2 maanden getraind, waardoor we zo'n goede, stabiele basis hebben kunnen bouwen. En dat was wel super tof, die doorlooptijd.
Ja. Hoe kijk jij ernaar, Thijs?
Nou, nog even een reactie op Jury. Als ik kijk vanuit veranderkunde, dan is AI denk ik een van de makkelijkste onderwerpen om beweging te krijgen, omdat er voor iedereen in zijn of haar rol laaghangend fruit is. Dus daar zie je, daar zit heel veel energie op. En als ik kijk naar de follow-up die wij hebben, ik durf wel te stellen dat wij voor iedere workshop die wij geven, daar zit een follow-up op van 90%. 9 van de 10 die vragen, kom verder, volgende week hier, of over 2 maanden hebben we deze sessie staan.
Ja.
Dus ja, dat geeft denk ik aan dat de meerwaarde wordt gezien en hoe het wordt ontvangen.
En als je hier nou naar deze podcast luistert, dan denk je nou, dat is één groot succesverhaal. Wat zijn voor jullie knelpunten of waar schuurt het nog?
Ik denk als je nu kijkt, en dat zijn grotere uitdagingen rondom het hele programma. Ja? Wij kiezen er hier heel bewust voor om mee te bewegen met het tempo van de afdelingen wat haalbaar is. En dat betekent ook dat we kiezen voor een veranderaanpak die eigenlijk altijd zit in die zone van de naaste ontwikkeling van die docent. Omdat we de kwaliteit van het onderwijs gewoon willen behouden. Maar waar het dan schuurt is dat je soms een relatief kleine stap maakt naar modules en naar flexibilisering. En soms een gigantische stap maakt. En ik denk dat dat speelveld ook vraagt om continue afstemming met elkaar over ja, hoe ver gaat onze ambitie dan en wat komt er dan uit de prompts. En hoe gaan we dan die prompts vertalen naar de daadwerkelijke praktijk? Dus je praat dan ook weer over een stukje organiseerbaarheid, betaalbaarheid. Nou, de standaard dingetjes die altijd naar voren komen, daar schuurt het denk ik nog wel.
Want als we daar de vertaalslag naar AI maken, dan zou je eigenlijk zeggen, iedereen heeft vergelijkbare prompts, dus komt er ook een vergelijkbare output. Maar ik hoor jou daar ook wel zeggen van ja, het is ook maar net waar de opleiding op dat moment staat, in hoever die integraal vormgegeven kan worden bijvoorbeeld.
Ja, absoluut. En ik denk dat we daar wel altijd moeten blijven onthouden dat AI is een hulpmiddel en heeft geweldig mooie concepten, geweldig mooie ideeën. Maar we moeten altijd blijven kijken naar de docenten in dat team en naar waar dat team en waar het werkveld en waar de studenten vandaan komen. En daar de volgende stap op laten aansluiten.
Ja.
Want onderwijs heeft zeg maar 3 of 4 jaar dat studenten hier binnen zijn. En in die 3 of 4 jaar mogen ze geen onderdeel zijn van een experiment of van een proeftuin. Dat moet gewoon goed zijn. En daar moeten we wel kijken, ja, wat is volgens AI, wat zou de ambitie kunnen zijn, of het vergezicht, of de stip op de horizon. Maar ook wat kunnen we vandaag met behoud van kwaliteit goed organiseren.
Ja, dus die human in the lead eigenaarschap heb ik al een paar keer gehoord, die is wel heel belangrijk.
Zeker, en ik denk, nog terugkomend ook op je vraag. We hebben het hier natuurlijk, als we het met generatieve AI werken, hebben we het over het beschreven curriculum. En dat staat straks heel mooi. En dan is het inderdaad de vraag, hoe komt dit tot uiting in de praktijk? Daarnaast waar ik nog denk, we hebben een knelpunt, is ook wel door op deze manier aandacht te geven aan generatieve AI, komen onze docenten soms ook wel tot het inzicht dat dit ook wat voor de wijze waarop zij hun onderwijs geven betekent. En dus zoals wij nu modules ontwikkelen, kan een student in theorie een huiswerkopdracht ontwikkelen. En dat betekent ook dat er een soort dubbele uitdaging bij komt, naast überhaupt die curriculumverandering, dat er ook nog een aanpassing van de wijze waarop wij ons onderwijs geven, vraagt dit ook nog. En dat inzicht is soms ook wel iets wat even tot onrust leidt. Dat men denkt, jeetje, we staan al voor een grote uitdaging om alles in modules te ontwikkelen. Die uitdaging omarmen we, want daar staan we achter. Maar nu komt daar ook nog eens bij dat ik op een andere manier leerdoelen moet gaan inrichten, leeractiviteiten moet gaan bedenken en vormen van toetsing moet gaan bedenken, omdat die kwetsbaar zijn om uitbesteed te worden aan AI.
Ja, en dat inzicht komt eigenlijk pas met AI-geletterdheid.
Ja.
En ik denk dat, en dat geldt niet alleen voor het Koning Willem I College, ik denk dat dat op dit moment landelijk geldt, maar hier maken we het van dichtbij mee. Ik denk dat AI-geletterdheid, of de beperkte AI-geletterdheid van medewerkers en studenten, dat dat op dit moment het grootste knelpunt is. Want je weet eigenlijk niet zo goed waar je naartoe moet en hoe dat je opleiding er over 2 of over 3 of over 4 jaar uitziet als je niet AI-geletterd bent en dus eigenlijk niet weet wat die verandering voor jouw opleiding
Matthijs,
betekent.
We weten het eigenlijk allemaal niet zo heel goed op dit moment. Hè? Het is zo'n disruptieve innovatie.
Klopt.
Dat we eigenlijk allemaal niet zo heel goed weten wat er over 2 of 3 of over 4 jaar in ons onderwijs zit. En dan kom ik weer terug bij waar ik eigenlijk begon. Dat is die wendbaarheid die we moeten organiseren in ons onderwijs. Ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En die wendbaarheid organiseer je door meer snelheid en meer vaardigheid bij de docenten neer te leggen om te kunnen ontwikkelen, je curriculum flexibeler in te richten. Nou, dat is denk ik de uitdaging waar we voor staan.
Zeker flexibel en modulair. Maar ja, waar wij het vaker over hebben gehad, je wil de basis op orde hebben. Je wil zorgen dat je een gelijk speelveld creëert en dat je in ieder geval weet wat generatieve AI is. En ik noem dat vaak, de collectieve onwetendheid is nog best wel groot. En zolang die collectieve onwetendheid groot is, is het moeilijk om de juiste vragen te formuleren. Dus ik denk dat we daar als samenleving nog wel een stap te halen hebben.
Ja, dus tegelijkertijd is er nog een hoop te winnen. Maar ik hoor ook wel van juist door samen te pakken het curriculumontwerp met de gehele AI-ontwikkeling. Komen er ook wel de vragen op poppen. Hè? Van oké, dit gaat verder dan AI inzetten om het onderwijs te ontwerpen wat we voorheen ook gaven. Nee, we moeten echt ook gewoon anders en kritisch naar ons onderwijs en ook waartoe wij opleiden kijken.
Misschien tot slot.
Ik ben nog even, voordat we tot slot, ik ben ook nog wel even benieuwd naar jullie soort van technische randvoorwaarden. Hè? Want dit is volgens mij ook waar heel veel opleidingen, zeker op schoolniveau, tegenaan lopen. Van dan geef je alle mogelijkheden. Maar hoe zorg je er ook voor dat docenten toegang hebben tot al deze systemen en alle mitsen en maren die je ook op landelijk niveau daarover hoort? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
Ja. Dat is een uitdaging. En tegelijkertijd zie ik ook daarin de kracht van het programma, zoals Jos dat ook beschreef. We zijn gewoon begonnen zonder dat wij en onze collega's betaalde accounts hadden van welk taalmodel dan ook. Daardoor ontstond er ook een soort vraag naar, we omarmen dit, we zien de kansen en we zijn ons bewust van de risico's, maar we willen dit ten volle gaan gebruiken. En zo is onze dienst informatievoorziening, zeg maar de ICT-afdeling, is daarop ook in beweging gekomen en heeft die vraag ook gehoord. En zo is het ook gelukt om in ieder geval voor een x-aantal medewerkers die heel actief bij dat ontwerpproces betrokken zijn, ook betaalde accounts van in dit geval ChatGPT, te zorgen. Dus dat heeft dat ook op gang gebracht.
Ja.
Dat is heel fijn. Ja, en nu komen we een beetje op dat punt dat we zeggen, maar we willen dat het toegankelijk wordt voor iedereen. Voor elke student, voor elke leerling en voor elke medewerker. En dat zijn volgende stappen die we daarin nog met elkaar te verkennen hebben. Maar ook daarin zie je dus, als mensen zien wat het voor ze kan betekenen, dan ontstaat die vraag ook. En hebben we gelukkig een organisatie die ook bereid is om daarin mee te bewegen.
Nou, mooi. Mooi om te horen.
En ja, daar staat een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid in, hè, in het begin. Dus je begint met iets en dan is de financiering van die account nog niet geregeld. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Dan stuur maar tikkies en dan dien ik het wel. Ja, zo zijn we eigenlijk begonnen.
Ja. Mooi. Ja.
Maar mensen moeten het ook zien en ervaren. Hè?
Ja, maar het is precies wat jullie zeggen. Van je kunt het van tevoren helemaal bedenken en wat dan de risico's zijn. En, maar door het gewoon te gaan doen, ontstaat er ook beweging, hè?
Exact. Ja. Er komt echt iets op gang. Ja. En dat is heel tof. En nou ja, om dan nog, zeg maar, dat is inmiddels soort van doorgecijpeld in de hele organisatie. Dus we zijn bij de Raad van Toezicht te gast geweest, bij het CVB. En die hebben echt ook allemaal gezegd, ja, we doorzien dat dit ons hele huis raakt. Was letterlijk een quote in een van die sessies. Ja, en als dat lukt, dan heb je van, zeg maar, boven in de organisatie tot aan het primaire proces van onderwijs ontwerpen en onderwijs geven, doorzien we hier binnen het college dat het iets van ons vraagt en iets voor ons betekent. En dat is heel mooi, denk ik, dat dat op gang gekomen is op deze
manier. Zeker, ja, mooi.
Oké, we hebben dus nu, vandaag hebben we eigenlijk het verhaal van het Koning Willem I College gehoord. Als jullie nou een advies zouden mogen geven aan andere scholen, andere instellingen, Welk advies zou je meegeven?
Voor mij is denk ik het belangrijkste vliegwiel dat wij het hier contextrijk hebben ingezet als onderdeel van de innovatie waar we al mee bezig waren. Waardoor het geen losse, leuke workshop is geweest, maar dat ook iedereen direct zag, zo kunnen we het toepassen binnen ons eigen onderwijs. Dus ik denk sowieso het contextrijk aanbieden in de nabijheid van die docenten, dus naar de teams toe gaan, zichtbaar zijn op de afdeling. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En het tastbaar maken. Net zoals ik net zei, we moeten kleine stappen zetten met die onderwijsinnovatie. Moeten we ook tastbare, haalbare stappen zetten met die docenten die er dagelijks mee moeten werken. En dat doe je door echt in de nabijheid van die docenten te zijn. Hands-on helpen met AI in te zetten voor curriculumontwerp.
Ja, en ik hoor jou dus ook zeggen, niet als doel, maar meer als middel.
Ja, 100%.
Oké. En Jori, jij? Welk advies zou je meegeven?
Ja, ik denk dat dat voor ons wel de belangrijkste kern is. Dus blijf dicht bij de dingen die je al doet. En zorg dat je daarnaast, zeg maar, daar generatieve AI aan kan toevoegen. En ik denk ook, ja, ik zou dat elke onderwijsinstelling gunnen om de onderwijskundige ontwerpers, de docentontwerpers, maar ook gewoon de verzorgers van onderwijs, wat uiteindelijk het allerbelangrijkste is, dat je heel goed weet wat je in die rol moet doen en dat je vanuit daar kan gaan nadenken over wat generatieve AI daarin voor je kan betekenen op meerdere manieren.
Oké, dank jullie wel. Interessant gesprek, waarvan ik al het een en ander wist. Maar toch een interessant gesprek. Hoe heb jij het ervaren, Lisa?
Nou, zeker. Ik denk dat dit echt een heel mooi, waardevol voorbeeld is. Van, ja, je pakt eigenlijk een soort van de kern van het beroep. Namelijk, we moeten ons onderwijs verzorgen en dat moeten we ontwerpen. En eigenlijk in dat ontwerpen zitten alle vraagstukken verborgen. Alle veranderde vraagstukken waar AI impact op heeft. Dus waartoe leiden we op? Hoe leiden we op? Hoe gaan we onze toetsen vormgeven? Hoe zorgen we dat we dat betekenisvol houden? Dus ik denk juist inderdaad dat het een heel mooie koppeling is die jullie hierin gemaakt hebben. Dus mooi, mooi om te horen. Ik hoop dat de luisteraar denkt, nou, daar kunnen we wel wat mee.
Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Leuk. Ja. Dankjewel.